Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom bij Vroeger. Elke week een nieuwe aflevering over het nieuws van vandaag in relatie tot vroeger.
Zo, vroeger. Nou, we zijn weer terug na 2 jaar.
Tijd heeft geduurd, hè?
Ja, het waren 2 lange jaren ook. Nee, de tijd ging natuurlijk voorbij.
Enorm.
We zijn natuurlijk ooit vroeger gestart in coronatijd. We waren allebei een goede maat verloren. En we wilden onszelf pushen naar iets nieuws. Hè?
Ja, precies.
Uitdagen.
Ja.
Nou, dat hebben we gedaan.
Dat lukte goed.
Hoeveel afleveringen hebben we uiteindelijk gemaakt?
181.
181 afleveringen, jeetje. Dat voelt echt alweer als een ander leven. Nou, dan vervolgens is corona voorbij en dan pakken we ons leven weer op. En dan komen we erachter dat we best wel druk leven hebben.
Ja.
En toen hebben we 2 jaar stilgestaan. En er gebeurt nu zoveel in de wereld. We kunnen, ik kan niet meer wegkijken. We moeten het erover hebben.
Ja, en vooral denk ik, er gebeurt heel veel waarvan we niet echt begrijpen waar de oorsprong ligt.
Nee.
En toen dachten wij van, hey, misschien moeten wij het over de actualiteit van vandaag gaan hebben en uitleggen waar het vandaan komt.
Ja.
En dan heb je het dus weer over vroeger.
Ja, en vooral ook inderdaad, hè, je leert van het verleden. Hè, ken uw geschiedenis. Daarom is geschiedenis ook wel belangrijk natuurlijk. Maar het gaat ook wel om de religieuze en culturele achtergronden, maar ook de economische achtergronden. Dat we het een beetje verstand hebben waar we het nou eigenlijk over hebben.
Precies.
Als we hier op de markt lopen en de wereld vergaat.
Ja, nou, en we denken, we beginnen met een luchtig onderwerp.
Ja.
Namelijk
de Derde Wereldoorlog.
De Derde Wereldoorlog. Ja. Ja, we denken allemaal dat hij eraan komt.
Ja, stevenen we af op de Derde Wereldoorlog?
Dat is de vraag.
Ja. Laten we dan eerst maar eens even kijken naar dat Israël-Palestina-conflict. Hè? Hamas heeft een terroristische aanval gedaan op Israël, op burgerdoelen aangevallen. En ze kwamen à la James Bond met van die soort paragliders uit de lucht glijden op een festival om mensen daar te vermoorden.
Serieus?
Ja, serieus.
Nou, zo is het begonnen. Ja. We hebben het nu over 2023.
De huidige actie was een verrassingsaanval van Hamas tegenover Israël. Maar er is natuurlijk van alles aan vooraf gegaan. Dus laten we nou eerst eens even kijken naar de oorsprong van dat conflict. Nou ja, wat ik al eerder zei toen ik erover las. Eigenlijk hebben de Engelsen er gewoon een ongelooflijke tering zo van gemaakt. En de Engelsen die zijn van oudsher daar kolonisator geweest. Die hebben samen met de Fransen hebben ze het Midden-Oosten eigenlijk als een soort kolonie in handen gehad.
Welke periode praat je nu?
20e eeuw. En wat er uiteindelijk gebeurt, is dus dat er worden allerlei verdragen gesloten, net voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog, om machtsgebieden af te spreken tussen de Engelsen, de Fransen, Arabische nationalisten en uiteindelijk dus ook de Joden. Wat er gebeurt is dat er al van oudsher een groepering is die beweert recht te hebben op het gebied wat rond Jeruzalem en rond zeg maar die heilige tempelberg. Dat hele gebied dat is heilig voor alle geloven. Dus voor christenen, voor Joden, voor de moslims. En ook met de vele verschillende soorten stromingen die de islam heeft. Ook tijdens die Eerste Wereldoorlog hebben de Engelsen natuurlijk die vechten tegen de Duitsers en het Ottomaanse Rijk, wat nu Turkije is. Ze hebben natuurlijk gewoon medestanders nodig. En in die woestijnen, dat is het verhaal van Lawrence of Arabia, die dus een soort van guerrilla-oorlog voert tegen het Ottomaanse Rijk. En allerlei bevoorradingslijnen opblaast. Zijn hulpjes die daaraan wordt beloofd dat ze een eigen land krijgen. En vervolgens is de oorlog voorbij. En dan zeggen de Engelsen en Fransen zo. Dit wordt ons gebied. Dit is ons mandaatgebied. We hebben het hier voor het zeggen. En iedereen die ons heeft geholpen kan spreekwoordelijk de boom in. En dan heb je dus ja, heel veel onvrede. Nou, en vanuit die onvrede ontstaan er dus allerlei soorten bewegingen. Zelfstandigheids, of hoe zeg je dat, vrijheidsstrijders. En hebben eigenlijk een beetje het overzicht verloren in wie nou wat precies wil. En waar ze voor strijden. Wat er uiteindelijk ja, gebeurt na de Tweede Wereldoorlog, is dat dus de Joden, die naar een zelfstandig staat streven, de Zionisten, dat wordt het Zionisme genoemd, die krijgen dus wel een stuk gebied wat historisch gezien wel van Palestina is. En die gaan zich dus daar settelen onder begeleiding van Amerika.
Maar waarom en Amerika?
Ja, dat is op dat moment de allersterkste macht ter wereld, omdat ze een atoombom hebben. En okay. Er zijn natuurlijk heel veel Joden in de Amerikaanse regering. En op allerlei belangrijke sleutelposities bij banken.
Okay, dus er wordt druk uitgeoefend vanuit de politiek door Joden of Joodse familie die daar zitten.
Ja.
Om een handje mee te helpen dat de Joden hun eigen gebied weer terugkrijgen. Tenminste, wat ze zeggen, dat is hun eigen gebied.
Ja, of
het eigen gebied, is het dan, hebben we het dan over Jeruzalem in mijn beleving? En de Klaagmuur en de Tafelberg?
Ja.
Dat
Tempelberg.
Tempelberg, sorry, ja, Tafelberg is er anders.
Ja, dat is Zuid-Afrika, toch?
Oh, ja. Ja. Maar is dat het gebied wat de Joden nu willen? Hebben we het daar nu over?
Ja.
Of niet?
Nou, ze willen dus terug naar waar ze dus volgens de Bijbel recht op hebben. Waar ze dus ooit zijn weggestuurd met die exodus.
Maar is dat Palestina? Is dat Israël? Wat is het? Waar hebben we het nu over?
Ja, het is dus het grondgebied van Palestina.
Want wat is Palestina?
Ja, Palestina is dus het gebied, volgens mij van de Jordaan tot aan de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.
Precies, maar wie heeft dat ooit bedacht dan? Dus
wie heeft dat ooit bedacht? Dat hebben natuurlijk gewoon mensen bedacht met een lineaal. Die hebben daar gewoon een paar strepen getrokken en dat is dan gewoon een land geworden. Want van oudsher lopen wij in een berenvel met een knots en zijn er geen grenzen en wat is nou een land?
Precies, en op een gegeven moment zijn er bepaald van we hebben bepaalde landen. En dat komt natuurlijk allemaal met oorlogen. Hè? De landsgrenzen zijn volgens mij bepaald door oorlogen. Een van de laatste is de landsgrenzen voor mij tussen Tsjechië en Slowakije. Is oorlog, we trekken een lijn, alsjeblieft bek houden.
Ja.
En dat is dit nu.
Nou, als je de topografie of je bosatlas open doet en je kijkt naar Afrika, zie je gewoon dat er bijna hoeken van 90 graden zijn gemaakt bij landen. Daar hebben gewoon mensen een lineaal gebruikt.
Oh, echt waar?
Voor geodriehoek, ja. Slaat natuurlijk nergens op.
Maar nu heb je dit land. We praten over Israël, toch?
Ja, en Palestina. Want het is natuurlijk eigenlijk, het is dus,
maar Palestina is toch geen land officieel?
Het is historisch gezien, is het Palestina.
Nee, maar nu, vandaag de dag, Palestina is geen land, of wel?
Het zou een staat moeten zijn, onafhankelijke staat binnen Israël. Kijk,
Jeruzalem hebben we het over.
Ja, maar dit.
Jeruzalem is wel een Joods ding, toch? Jeruzalem, dat is toch helemaal christelijk en Joods en zo?
Ja, maar Jeruzalem heeft ook een belangrijke rol binnen de islam.
Ik vind het heel ingewikkeld. Ja. Palestina is een staat, toch? Met beperkte erkenning in Azië. Ze hebben dus ze zijn er wel, maar ze hebben niet volledige erkenning. Wat houdt dat dan in?
Dat ze geen, ja, misschien hebben de Chinezen, vinden het maar niks.
Het bestaat op twee gebieden. De Gazastrook en de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Er wonen een paar miljoen mensen, geloof ik. Zo'n 4 miljoen mensen, wat is het? Zit lekker aan de Middellandse Zee en de westelijke Jordaanoever. Die grenst daar zo aan Israël. Dus de grens is nog aan Jordanië, de Dode Zee. Ze zitten best wel op een lekker plekje.
Ja, je klinkt nu alsof je daar appartementen gaat verkopen.
Nou ja, ik vraag me gewoon af wat het echte probleem is. Hè? Ik zit hier eventjes te kijken. Het is 75% islam, 70% joden, 8% christendom. Nou, christendom en jodendom zijn natuurlijk van oorsprong. Was het één groepering eigenlijk? Hè?
Ja, maar de joden hebben uiteindelijk wel, zeggen ze, Christus.
Ja, Joden verraden, wachten nog toch? De Joden wachten nog op Christus. En de christenen die geloven dat de Messias,
de echte Messias al is geweest.
Precies.
Die komt ook terug.
Ja. Palestina die wordt natuurlijk door 138 van de 138 van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties wel erkend sinds 2019. Dus al 5 jaar wordt het erkend, maar niet door de meeste westerse landen en niet door Israël. Het is toch raar dat de grote meerderheid van de wereld zegt, nou, België bestaat. En wij Nederlanders zeggen, helemaal niet. En we gaan vechten.
Ja.
Wat willen ze ermee bereiken? Ik begrijp in oorlogen, het gaat om olie, het gaat om geld, het gaat om handelsroutes, het gaat om graan, whatever. Maar net zoals de Oekraïne, dat is een soort grensgebied voor Europa. Dus wij vinden het heel fijn dat de Oekraïne tussen ons en Rusland in zit.
Als een soort buffer.
Het is heel hard gezegd, maar dat is wel zo.
Ja, en er lopen heel veel gasleidingen onder, hè, onder dat gebied.
Maar wat de fuck hebben ze met Palestina te maken? Is het, en ik wil niks bagatelliseren en ik ben voor de rechten van iedereen. En wat je pak wat je pakken kan, weet je, maar of wat je toekomt, maar... Het lijkt wel alsof dat alleen maar om eer gaat. Om een stukje eergevoel. Het gelijk hebben. Ik wil winnen. Je hebt me open gezeten. Ik zit nu aan jou. Terwijl de oorlog in Rusland of Oekraïne. Dat gaat veel meer om macht. Dus je hebt eer en je hebt macht.
Ja, ik snap al wat je
hoe
je
we gaan het
ziet.
Over de Derde Wereldoorlog hebben. Maar je hebt dus... wat is dat nou, kijk, historisch
als,
gezien?
Als we kijken nu naar het huidige nieuws. Dan open ik nu gewoon ter plekke even, ik weet niet of ik dat mag zeggen, nu.nl mag ik niet zeggen.
Nou ja, maakt niet uit, dat horen ze nu toch al.
Ja, nou fuck dat.
Maar ik kijk ook wel eens naar een andere website.
Even kijken hoor. En dan heeft dus Amerika met Netanyahu gesproken. En die zegt, de twee-staten oplossing is voor Israël geen optie. Nou, de twee-staten oplossing zou dan de oplossing zijn dat er een Joods-Israëlisch deel is... en een Arabisch-Palestijns deel. En dan zou je dus eigenlijk... zouden ze dus in harmonie met elkaar moeten leven. Zou het een democratie moeten zijn... waarin ze beide dus stemmen voor hun soort overkoepelende regering... die beide belangen behartigt. Dat is de meest democratische en meest humane oplossing die er is.
Ja, maar prima toch. De mensen die nu in Palestina wonen... willen toch ook dat het Palestina is...
Ja, maar, dus? Maar de mensen die er momenteel wonen, daarvan is 85% ontheemd geraakt. Die
betekent dat?
Die zijn dakloos. Ze zijn uit hun woongebied.
Ja, maar sinds er oorlog is.
Ja.
Ja, maar daarvoor?
Ja, daarvoor. Ja,
was er wat aan de hand?
Ja, het is zo lastig.
Ze zijn van oudsher, zijn ze boos ergens om. Nou, jij bent de geschiedenis docent. Ja, waarom zijn ze boos? Wie is ze boos? Waarom zijn ze boos?
De Palestijnen zijn boos omdat Israël land van hun heeft gejat.
Maar wie is de oorlog nu begonnen? Israël.
Nee, Hamas. Hamas
is
dus een soort terreurorganisatie die met geweld de Palestijnse agenda aan de wereld wil laten zien.
Oké, dus Hamas is pro-Palestina.
Ja.
Maar Palestina was er al, toch?
Ja, Palestina was er al.
Kijk, dus ze vinden tegen wie ging Hamas dan nu...
Tegen Israël.
Waarom?
Ze vinden dat Israël aan landje pik doet. Israël is steeds... er worden dan... Op Palestijns gebied, wat dus eerst was afgesproken, wordt er gebied ingenomen met geweld. En dan gaan ze dat koloniseren. Dus dan komen er Joodse kampen of Joodse nederzettingen. Joodse dorpen of steden worden daar opgebouwd. Dus de Palestijnse inwoners worden verjaagd. En dan komen er een soort van die compounds.
Maar er is geen ouderwetse grens zoals Amerika-Mexico heeft.
Ja, als het goed is wel, maar er wordt er steeds die grens wordt overschreden. En dan wordt er dus met geweld een stukje land ingepikt.
Is dat dan heel raar?
Of zogenaamd worden er handelsroutes inderdaad... of belangrijke toegangswegen worden er beschermd. Maar vervolgens krijg je dus dat dus die Palestijnen... economisch worden uitgebuit. Want die zitten dus vast. Die worden echt in een hoek gedreven.
Want?
Nou, omdat Israël dus continu alle sleutelposities bezit... Dus ook qua logistiek. Dus je bent eigenlijk een soort gebied aan het uitwringen. Zo kan je het zien.
Ja, dat heb ik begrepen. Maar terwijl ze aan de Middellandse Zee zitten. Hebben ze geen havens dan? Ja, toch?
Volgens mij niet.
Oh nee, niet.
Nee, Israël beheert alle toegang tot de Middellandse Zee.
Oh, ik zie het.
Dus ze, ja, Zij staan redelijk met de rug tegen, tegen de muur.
Maar is het een eerdingetje gewoon? Is het... Ik begrijp het hele conflict kijk, niet. Waar komt het vandaan?
Dan komen we op het punt van... Wanneer besluit je om geweld te gebruiken? Wanneer is dus politiek... Politiek bedrijven of geweldloos verzet... of geweldloos je zaak aan de man brengen... Wanneer houdt dat op en is geweld alleen nog maar de enige optie? Want er zijn natuurlijk altijd verschillende groeperingen geweest. Dus je hebt groeperingen die geweldloos het probleem willen aankaarten. En dan heb je dus Hamas die met zijn paraglider naar beneden komt zeilen... en zijn magazijn leegschiet op onschuldige burgers. Ja, en mensen die onthoofd worden en in de brand worden gezet en dat soort gekkigheid.
Maar zijn het dan eigen... Dat zijn dan...
Dat zijn radicale organisaties natuurlijk...
Het allemaal te begrijpen.
Ja, nou, het is en dat maakt het dus lastig, hè? En ook de reactie dus van Israël dat de staat van oorlog wordt afgekondigd en dat het leger gelijk de Gazastrook inrijdt en ziekenhuizen aanvalt, dat soort dingen.
Het heeft toch niks met Hamas te maken?
Nou ja, ze beweerden dat in dat ziekenhuis dat er onder een Hamas-basis was.
Oké, prima. Oké, fair point. Als dat zo is, dan hebben ze een punt.
Ja, maar de vraag is dat dan
dat weten we inderdaad
zo.
Niet. Maar
ja. Maar, dus,
maar wat vindt Palestina ervan? Palestina heeft denk ik een regering.
Ja.
En dan heb je op een gegeven moment een groep extremisten.
Ja, dat is Hamas.
Hamas. Ja. En die gaat voor eigen rechter spelen. Waarom houdt de regering van Palestina dan Hamas niet tegen?
Omdat in principe was, als ik het goed zeg, moeten we even controleren zo. Is Hamas democratisch verkozen? En zijn ze dus een legitieme politieke partij? Alleen heb je dus die radicale tak van de Hamas. Ja, maar ik kan me niet voor. Je weet toch van elkaar wat je doet als jouw buurman in zijn tuin een mortier aan het bouwen is. Of een raketinstallatie. Dat is toch niet voor oud en nieuw om een beetje vuurwerk te maken. Er komen gewoon onderdelen van raketten aan. En ze zijn tunnels aan het graven met afzuiginstallaties. En dat heb je toch door? Je weet toch wel wat er gebeurt? Ik vind het heel lastig. Dus ben je dan naar buiten toe? Hè, dat is die façade van... Wij proberen politiek te bedrijven en zijn democratisch verkozen. En we zijn voor een vrij Palestina. En ondertussen ben je een tunnel aan het graven en dynamiet onder een gebouw aan het leggen. Weet je wel, dat soort onzin.
Waarom steunt Iran eigenlijk Hamas?
Kijk, Iran wil sowieso binnen die regio... Iran is natuurlijk al jaren wordt het door het Westen... Worden er allerlei sancties opgelegd? Mogen ze hun nucleaire programma niet echt uitvoeren? Iran wordt gezien als een dictatuur.
Onder het is ook een dictatuur.
Ayatollah, die alle macht heeft. Kijk, Iran heeft zoveel binnenlands gedonder... dat het heel goed is om landen om je heen aan te vallen... en zich te mengen in al die ruzies... zodat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan... Dus dat de Iraanse bevolking een soort van vijandigheid gaat voelen tegenover het Westen, tegenover Israël. Maar ook, even kijken, Pakistan heeft nu aanvallen tegen Iran uitgevoerd. Omdat Iran op Pakistaans grondgebied aanvallen heeft uitgevoerd. Tegen allemaal weer andere terreurorganisaties. Het zijn allemaal verschillende groeperingen die allemaal zeggen dat zij het recht hebben op het enige geloof. En het zijn allemaal verschillende stromingen. Je hebt soenieten, shiiten, noem maar op. De salafisten. En iedereen heeft zeg maar zogenaamd zijn eigen legitimiteit en recht op wat zij willen qua gebied en geloof. En daar zijn ze dus bereid voor te vechten. En hele landen worden daarin meegezogen. En dat is dus wat dus uiteindelijk een soort borrelende... pan soep creëert, wat gaat overkoken.
Oké, dus kunnen we eigenlijk stellen dat in die omgeving... is dat Midden-Oosten?
Ja, Midden-Oosten, ja. Stukje Azië ook, ja, Midden-Oosten, ja. Azië.
Er is heel erg veel gaande daar. We hebben het over de Derde Wereldoorlog. Kijk je hoeveel landen daar direct of indirect in oorlog zijn. Zijn het dus best wat.
Ja.
Palestina, Jeruzalem,
ja,
Iran, misschien, ja, doet Syrië mee. Misschien, weet je, ja, Turkije heeft erop gezeikt volgens mij de laatste tijd met buurlanden.
En dan krijg je natuurlijk ook de hele westerse coalitie. Maar wat nog gevaarlijker is, is dat bijvoorbeeld Amerika heeft nu in Jemen ingegrepen, hè, tegen de Houthis. De Houthis die steunen de Hamas, dus die vallen internationale zeehandelsroutes aan. Nou, als er iemand aan onze handel komt, hè, dan hebben we grote problemen.
Ja.
Nou, dat is wat er gebeurt. De Amerikanen en de Britten hebben dus de Houthis bestookt. Die hebben allerlei basissen aangevallen. Maar dat is dus wel, dat is een, je valt dus gewoon een land aan, ja, waar verdragen mee zijn. En je zit dus, eigenlijk ga je grenzen over. Dus Amerika verklaart eigenlijk de oorlog aan Jemen. Zo, en Engeland ook, zo moet je het zien.
We hebben één vreemde eend in de bijt, vind ik altijd. En de vreemde eend in de bijt, die noem jij het Ottomaanse Rijk. Oftewel Turkije. Turkije is volgens mij het enige land wat voor de helft in Azië ligt. En voor de helft in Europa. En Rusland, ja, ook, ja, snap, ja, ik. Maar ja, hoe gaat het ermee om? Hoort Turkije bij de EU?
Ja, of Turkije hoort wel bij de EU.
Voor de helft dan? Of?
Nee.
Dus een stukje Azië hoort bij EU, maar het is,
nee,
geen Europa.
Nee, ja, Turkije is geen EU, toch? Turkije is wel bij de NAVO.
En leg maar uit, ik snap dat ook niet. Dus, maar de grens van Europa gaat dwars door Turkije heen.
Ja, ja, wat ik laatst weer in het nieuws las. Ja, ik probeer het ook even te snappen.
En waar vallen ze onder?
Ja.
Kijk, en op een gegeven moment had volgens mij Turkije kreeg toch ruzie met, wat was het? Was het Iran of Armenië? Ik weet, was,
nee,
Syrië. Syrië,
ja,
was het.
Syrië.
Ze kregen gezeik met Syrië, dat
en
was het.
Turkije heeft van oudsher oorlog met de Koerden. Met Koerdistan. De Koerden willen een onafhankelijke staat. Maar de Koerden leven in een gebied, volgens mij tussen Syrië en Turkije. En de Koerden hebben heel hard gevochten tegen ISIS. Tegen de Islamitische Staat. En dat is dan nu zogenaamd uitgeroeid. En dat is of gaan liggen, die storm. En nu willen de Turken weer de Koerden eruit knikkeren. Of in ieder geval, ja, de macht in dat gebied van de Koerden terug hebben. Er wordt knetterhard gevochten.
Oké, okay, dan hebben we het hele Midden-Oosten, Turkije, Irak. Hoe zit het met Egypte? Doet die nog ergens in mee of zijn die gewoon stil?
Goeie vraag.
Kijk, want Libië zit ernaast. Dat, ja, wil ik niet op vakantie, geloof ik. Tunesië, die heeft een interne aangelegenheid, geloof ik.
Ja.
Een soort halve burgeroorlog is daar aan het ontstaan. Wat gebeurt,
ja,
er met
en
Egypte?
En weet je wat ook het nadeel is? De nieuwsvoorziening is vrij selectief, hè? Uh-huh. Dus wij zijn helemaal niet op de hoogte van wat er in al die andere landen gebeurt. Misschien staat er al gewoon heel die kust in brand.
Ja, geloof je dat?
Ja, ik denk dat er...
Jij bent er niet zo zeker van, hè, dat het nieuws klopt.
Nee.
Ik hoor je daar heel vaak over.
Ik ben wat kritischer geworden. Want ik vind dat wij allemaal wat meer bronnen naast elkaar moeten leggen voordat we iets roepen. Dus kijk niet alleen in je AD of in je nu.nl of wat dan ook, maar kijk ook eens naar Al Jazeera of naar andere nieuwszenders.
Maar goed,
probeer eens je informatie uit andere bronnen te halen.
Een wereldoorlog is natuurlijk nogal wat. Hè? De laatste wereldoorlog, ik heb het nooit precies begrepen, maar die is natuurlijk begonnen in Japan. Terwijl we dachten dat het de Duitsers waren. Op een gegeven moment gingen de Fransen, Engelsen en Amerikanen zich ermee bemoeien. En
was het begonnen in Japan?
Tweede wereldoorlog.
In Japan?
Ja, toch?
Nee.
Dat zeg je altijd.
Nee, heel gek.
Niet?
Nee.
En wat hebben die Japanners dan te maken met,
ja,
de Tweede Wereldoorlog?
Uiteindelijk hebben die Pearl Harbor aangevallen. Toen hebben Amerika erbij betrokken. Nee, de Japanners hebben ervoor gezorgd dat de Tweede Wereldoorlog wat sneller ging lopen.
Oh, echt?
Ja.
Ging escaleren?
Ja, ging escaleren. Nee, de Tweede Wereldoorlog kan je wel echt wel zien als een falend westelijk vermogen om met Hitler om te gaan.
Wat zeg je nou?
Ja, een falend westers vermogen om met Hitler om te gaan. Kijk, ze dat rechtsextremistische, of in ieder geval die rechtse politiek, die ontstaat natuurlijk uit tijden van crisis en dat mensen zich niet gehoord voelen. Als je kijkt dus naar de jaren 20, ook in Nederland is er antisemitisme. Is er jodenhaat. De Joodse gemeenschap zit van oudsher op posities waar ze handel hebben, financiën, aanzien. Ze zitten vaak op sleutelposities waar dus, als er dus economische crisis is, ja, de gewone Jan met de pet, die gaat wijzen. Die zegt, hé, maar daar zit iemand, die zit er heel warm bij. En zo krijg je dus langzaamaan dat in tijden van crisis er een antisemitisme ontstaat. Met dus pogroms, hè, met dus echt geweldsuitbarstingen tegen Joden tot gevolg. En daarom wilden de Joden natuurlijk naar een eigen staat, wat ze goed kunnen verdedigen. Wat ze nu in principe kunnen met atoombommen, want Israël is een nucleaire macht. Nou, als dat gebeurt, dan zijn we helemaal ver van huis. Maar dat is eigenlijk een beetje, als we het zo kunnen samenvatten, wat er allemaal gebeurt.
Maar terug naar de Tweede Wereldoorlog, want ik vind het toch een interessant haakje. Want wat ik zeg klopt niet helemaal, maar toch ook weer wel. Want Japan, die had natuurlijk een expansiepolitiek. En ze begonnen in Azië eerder dan de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Ja, klopt. Echter. Ja.
Toen Hitler in 1939 inderdaad Polen aan ging vallen, dat is officieel het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Nou denk ik dat een startpunt van een oorlog pas achteraf wordt bepaald.
Ja.
En niet, wij beginnen hem nu.
Nee.
He, dus je gaat kijken, nou, wat was eigenlijk het sneeuwbal, vaak begon daar. Al het sneeuwballetje, dat raakte Japan, volgens mij, omdat Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog gingen verklaren aan Duitsland samen met Italië en Japan. En dan heb je natuurlijk mijn punt is, als je kijkt naar tegenwoordig, zou dat niet nu ook kunnen gebeuren dat Amerika zegt, hey, ik verklaar nu de oorlog niet alleen aan. Wat hebben ze van de week weer gebombardeerd? Marineschepen ergens in een baai voor Jemen?
Nee, Jemen is het in de Rode Zee.
Maar heb je dus Jemen?
Nee, kijk, de woorden vanuit vanaf het strand, weet ik veel, uit de jungle, in ieder geval vanuit Jemen worden er drones en raketten gelanceerd op Amerikaans schepen die onder de Amerikaanse vlag varen op de Rode Zee. Die gaan dus naar dat Suezkanaal om, dat is een verkorte route. En eigenlijk al onze wereldhandel gaat er langs. Het schijnt dat IKEA in de problemen zit omdat er geen goedkope meubels meer doorgevoerd kunnen worden, omdat die schippers niet meer daar willen varen, omdat ze het water uitgeblazen worden.
Maar even voor je beeldvorming, de afstand tussen Palestina en Jemen is hetzelfde als van hier naar Turkije.
Wauw.
Kijk.
Ja.
Dus ja, ik denk dan, als Amerika nu ruzie maakt met Jemen, let wel, samen met Groot-Brittannië en een Nederlandse korporaal. Dus Nederland doet ook lekker mee in de oorlog tegen Jemen.
Ja, we hebben een stafofficier hadden wij
gestuurd. Hoor, ja, hartstikke leuk. Ja. Die zit in Jemen te bombarderen, letterlijk. Ze blazen schepen op in de zee in Jemen.
Ja.
Weet ik hoeveel duizend kilometer boven zitten we te fucken met Palestina. Een beetje rechts naar boven zitten ze te fucken met tegen Rusland. Als je het wereldbolletje eventjes uitschaalt.
Ja, het zijn in principe meerdere mensen. Hebben
precies hetzelfde als 100 jaar geleden.
Ja, heel veel mensen hebben gezegd. Volgens mij was het iemand binnen ook de Europese Hoge Raad of zo. Ik weet niet meer wie. Maar die zei van dat alle signalen en alle ingrediënten verwijzen naar De staat van de wereld net voor de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En je hebt natuurlijk allerlei bondgenootschappen. En wat ook levensgevaarlijk is, is dat China is natuurlijk al heel lang op Taiwan aan het ogen.
En stil is hij, hè? China is stil.
Ja, ja.
En vergeet niet, China is de grootste schuldeiser ter wereld.
Ja.
Amerika heeft de meeste schulden bij China.
Ja, of biljoenen.
Triljoenen.
Triljoenen. Gazillion.
Ja, maar het is echt heel veel.
Ja.
En ze doen niks, hè? Maar ze zijn bondgenoot van Rusland. Ze liggen op de loer als een. Ze kunnen een klap uitdelen.
Ja.
Als dat gebeurt, als Amerika nou zegt, ik ga maar. Die bemoeit zich al in Jemen en in de Gazastrook. En Oekraïne. Ja, en
Noord-Korea heeft gezegd dat ze nooit meer vrede willen met Zuid-Korea.
Volgens mij hebben ze de afgelopen
kernwapens
zijn onder water.
Ze zijn hun proef aan het opvoeren.
Ze zijn de eerste ter wereld met drones die onder water gaan met kernkoppen. Gisteren getest.
Echt waar?
Ja. Onderwater drones met kernkoppen. What the fuck, hey?
Sharks with laser beams aan their head.
Ja, maar weet je wel dat in de diepe zee werken radiogolven niet, hè?
Nee.
Dus als zij diep gaan met een kernkop.
Weet je,
we weten niet eens of dat wel gezien kan worden.
Ja. Dat is dus echt gestoord. En
het is allemaal 2 weken. Hè? We hebben het over de eerste 2-3 weken van 2024.
En we dachten dat we het allemaal zo goed voor elkaar hadden. En dat we de ellende uit zouden zijn. En dat de economie zou aantrekken. En corona is voorbij. En we zijn weer een soort van vrij. En dan staat de wereld echt in brand. Dat is wat er gebeurt. De wereld staat in brand.
Nou, volgens mij is er ook nog iets gebeurd wat ik niet helemaal goed heb meegekregen. Maar misschien jij wel. En dat is dat binnen de EU-achtig iets hebt. Nou, in ieder geval. En volgens mij, Afrika die gaat Amerika aanklagen. Of zo. Ik weet niet meer. Heb je iets van meegekregen? Of zeg ik
nee,
nu,
nee, nee,
je
totaal niet weet. Nee, dus brandlos.
Nou, ik ga het eventjes opzoeken, ja, zodat we dat volgende week kunnen bespreken.
Ja, dat is goed.
Maar het is heel raar. Mensen hebben dus bondgenoten. Dus we zijn, ja, bondgenoten. We gaan met z'n allen staan we ergens voor. En nu vinden ze iets oneerlijk. En nu gaan ze elkaar dus rechtszaken aanbieden binnen het bondgenootschap. Waardoor dat ook wel uit elkaar kan vallen. Ja. Alles valt een beetje uit elkaar. Alles staat mee.
Ik denk dat mensen gewoon ook hun eigen bondgenootschappen aan het herevalueren zijn. Zit ik nog wel in het juiste team? Heb ik nog wel economisch genoeg aan ze? Strookt het met mijn politieke ideeën? Hou ik mijn volk onder controle? Er zijn natuurlijk ook. Oh, dan schiet er iets heel anders met te binnen. Ik las dat Rutte om is dat onze koning inkomstenbelasting moet gaan betalen.
Ja, dat is een hele leuke. Dat vinden wij Nederlanders allemaal toch? Ik vind er helemaal niks van. Ik denk, joh, wees blij dat zijn familie ooit heeft gezorgd dat we Nederland hebben gekregen. Boeien.
Ja.
Maar. Ja, hij gaat inkomstenbelasting betalen waarschijnlijk. Dat gaat waarschijnlijk nog 2-3 jaar duren voordat het doorheen is. Maar de Eerste Kamer heeft
dan met terugwerkende kracht lekker lappen.
Nee, maar hij gaat er net nog niet op achteruit.
Oh.
Dus hij gaat bruto meer verdienen.
Nice. Goed gespeeld. Jee, ja, oké.
Dit gebeurt. Hij heeft 1,1 miljoen netto.
Ja, oké.
Dat kan natuurlijk geen 5 ton worden.
Dus nee, straks, stel je voor. Dan kan je eens tanken.
Hij krijgt zo'n 2,2 miljoen bruto. Dat er 1,1 miljoen netto overblijft. En op de totale inkomstenbelasting, inkomstenpotje, grootboekrekening, zou maar zeggen, voor de overheid, voelen we die miljoen niet.
Nee, tuurlijk. Nee, dat voelen we niet.
Het is letterlijk broekzak, verszak.
Ja.
Dus ja. Ik vind het wel een beetje raar. Ik vind het, ik heb niks met het Koningshuis, maar ik vind het wel een beetje respectloos dat we dit doen. Alsof het koningschap een baan is. Nou, het is een soort.
Het is een keuze.
Het is een veredelde slavernijman. Die wordt geboren in de wieg en die hebben hem wat te doen.
Ja, oh, ik ben met je eens. Ik ben met je eens dat ze het niet voor het kiezen hadden.
Ik zou voor een miljoen niet willen ruilen met de koning.
Oh nee, nou, zeker niet.
En dan gaan we nu een beetje moeilijk doen dat ze belasting moeten betalen. Ja. Hij betaalt al vermogensbelasting, wat ook belachelijk is. Hij heeft het allemaal gekregen.
Ja.
Ik vind het helemaal raar. Okay. Goed.
Laten we dit dan maar even parkeren.
Precies. Ik denk dat we voor volgende week eventjes moeten kijken. Gaan we even een helder overzichtje maken. Waar het nu allemaal ruzie is in de wereld. Dat vind ik wel leuk.
Ja, we hebben nu eigenlijk een beetje de luisteraar ook geïntroduceerd in deze ongelooflijke bende van wat is het nou eigenlijk? Laten we dat eens gewoon goed uitzoeken, goed analyseren.
En waar komt het vandaan?
Wie, wat, welk geloof, welk gebied? En ja, kijk, wij gaan natuurlijk geen oplossingen verzinnen, maar laten we het gewoon proberen te begrijpen.
Ik denk dat heel veel mensen inderdaad het nieuws niet begrijpen. En dat het komt niet zomaar ergens vandaan dat Rusland Oekraïne aanvalt. En dat het nu al 2 jaar duurt. En dat we eigenlijk met z'n allen Oekraïne niet helpen. Dat heeft een reden. En waar die reden vandaan komt, dat soort dingen en meer, gaan we gewoon uitleggen elke week in deze podcast.
Dat Poetin eigenlijk ook ergens in zijn recht stond om. Ja, hij had het al eerder gezegd. De NAVO mag niet uitbreiden. Ik wil de NAVO niet aan mijn landsgrenzen. En wat doen ze? Ze breiden uit. Ze willen Oekraïne erbij. Ja, dan grijpt Poetin in. Nou, dat soort dingen. Laten we het hier eens goed naar kijken.
Goed, willen jullie ons volgen? Ik heb geen idee waar, maar kijk even op onze Instagrams. Dat is, wat is jouw Instagram eigenlijk?
Julian on Sax.
Julian on Sax. En mijn Instagram is Fingerhood. Stuur ons even DM'tjes. Volgens mij hebben we van vroeger ook een Instagram, maar ik weet het niet eens meer.
Ja, hebben we nog, ja.
Stuur ons maar DM'tjes. Komt allemaal goed. Als jullie vragen hebben, dan beantwoorden wij ze. Julian, die heeft wat beloofd om wat minder vaak te spelen. Het is natuurlijk een heel druk bezet artiest voor degene die dat is vergeten.
Ja.
Ik geloof dat jij zo'n 150, 200 keer per jaar optreedt.
Ja, gemiddeld.
Dus hij is druk. Dus je kan hem wel eens tegenkomen ergens bij DJ La Fuente op het podium. Weet ik wat, een groot festival. Ben ik heel trots op. Maar hij heeft beloofd om elke week even een uurtje aan te schuiven. Om te praten over de politiek en de gebeurtenissen van vandaag. En dan gaan we uitleggen waar dat allemaal vandaan komt. En zo ben je weer bij vroeger.
Vroeger.
Ik hoop dat jullie het leuke aflevering vonden. En tot volgende week.
Tot volgende week.